Nou, we gaan proberen de draad op te pakken. De vorige keer op de opname ben ik gekomen tot met hoofdstuk 13, vers 9. We zijn bezig in het laatste hoofdstuk, waarin je, zoals je zo vaak aan het eind van een Bijbelboek, zeker aan het eind van een brief, nog meestal een aantal losse aansporingen ziet, losse raadgevingen. En zo zien we dat ook in dit hoofdstuk. En de vorige keer heb ik afgesloten met vers 9. En toen heb ik al gezegd, ja, daar begint eigenlijk een nieuw stukje. En ik had toen geen gelegenheid meer om dat af te maken. Dat gaan we dan nu doen. En ik stel voor dat ik 9 nog één keer lees. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Vooral die tegenstelling in dat middelste gedeelte, dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door spijzen, dat is even belangrijk om mee te nemen, want de apostel verwerpt hier dus de terugkeer tot die spijzen, dat wil zeggen vooral de Joodse spijswetten en de offers waarmee dat gepaard ging. Dus dan zie je dat je ook hier weer aan het eind van de brief ziet de waarschuwing die hij voortdurend in de brief geuit heeft, namelijk keer niet terug naar die oudtestamentische wetten, want wij leven, jullie leven in een nieuwe tijd, in de nieuwe bedeling. En het is goed, schrijft hij dus, dat het hart gesterkt wordt door genade. Zoals we eerder gelezen hebben, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En zoals we bijvoorbeeld in het vorige hoofdstuk, 12 vers 15, gelezen hebben, dat hij waarschuwde, toeziende dat niet iemand verachtere van de genade van God. Over die spijzen zegt hij dan vervolgens, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. En dat zegt hij natuurlijk ook in het licht van deze nieuwe bedeling. Uiteindelijk helpen die offers en die spijswetten je niet verder. Het gaat niet om offers, het gaat niet om, en dan bedoel ik mee dieroffers, het gaat niet om spijswetten, het gaat om Gods genade, dat je daarin verworteld bent. En dan komt hij bij vers 10 en dat bouwt daarop voort. En dat is misschien op het eerste gezicht een beetje een raadselachtig vers, maar ik zal het proberen uit te leggen. Vers 10, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Nou, je moet proberen dat te zien in verband met het vorige. Want daar verwierp hij dus die spijswetten en de oudtestamentische offers. En je zou je de tegenwerping kunnen voorstellen van de Joden rondom deze christenen. Jullie hebben geen altaar meer. Jullie offeren niet meer. En dan zegt de apostel als reactie daarop, op die denkbeeldige vraag, wij hebben wel een altaar. En je ziet waarschijnlijk het woord altaar met een hoofdletter staan. En daarmee vat hij eigenlijk samen wat hij in die eerdere hoofdstukken, en dan vooral hoofdstuk 5 tot en met 10, heeft samengevat. Wij hebben een altaar met een hoofdletter. Wie is dat altaar? Dat is de Heer Jezus Christus, die zichzelf geofferd heeft. Waar die hoofdstukken 5 tot 10 zo uitgebreid over gesproken hebben. Namelijk dat Christus die oudtestamentische offers overtreft. En dat zijn werk het oudtestamentische ritueel overtreft. En dat hij de meerdere tabernakel is ingegaan, enzovoorts, enzovoorts. En nu zegt de apostel dus, wij hebben een altaar. Dat woordje wij hebben, dat is opvallend, want dat hadden we in hoofdstuk 8 ook gelezen. Wij hebben zodanige hoge priester. Het is alsof je daar enigszins een verbinding mee legt. Wij hebben een altaar. En wat wordt er over dat altaar gezegd? Van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Het woordje macht, dat moet je lezen als volmacht. bevoegdheid. Van dit altaar met een hoofdletter, dus van Jezus Christus, hebben geen macht te eten die de tabernakel dienen. Nou, wat betekent dat? Eigenlijk wordt hier de scheidslijn getrokken. Degene die de tabernakel dienen, dat zijn de Joden die vasthouden aan die oudtestamentische inzettingen. Zij dienen nog de tabernakel. Zij gaan nog uit van die oudtestamentische wetten. Maar als je dat doet, zegt de apostel hier, dan heb je niet de bevoegdheid om te eten van dat altaar met een hoofdletter. Dan, anders gezegd, dan deel je niet in het werk van Christus. Eten, dat wordt in de Bijbel vaak gezien als delen in. Als je onder het Oude Testament van een offer at, dan deelde je enigszins ook in dat offer. Nou, zo moet je het hier dus zien. Dus als je de tabernakel blijft dienen, dan hoor je niet bij Christus. Dat is eigenlijk de boodschap van deze tekst. En andersom. Als je bij dat altaar hoort met een hoofdletter, dus als je het verwacht van Christus en zijn volbracht werk, dan moet je niet meer vasthouden aan die oudtestamentische eredienst. Dus daarmee wordt in dit vers de scheidslijn zeer scherp getrokken. Wij hebben een altaar. Sorry, Kees.
Was dat ook hetzelfde wat de Heer Jezus bedoelde tegen die fariseeën van gereinigd wel de buitenkant, maar niet de binnenkant. Heeft het hier ook mee te maken, zeg maar, dat hier ook echt bedoeld wordt dat echt het tabernakel de buitenkant van de heilige dienst werd bedoeld en niet waar het echt om draaide?
Ik denk dat de Heer Jezus daarmee meer wilde aangeven, jullie zijn huichelaars, want jullie doen buiten, van buiten doe je je mooi voor, terwijl het van binnen niet klopt. Dus ik denk een iets andere tegenstelling. Dat heeft er wel iets mee te maken natuurlijk. Maar hier is de tegenstelling oude bedeling en nieuwe bedeling, denk ik. Tabernakel, dan voeg je je bij die oude bedeling. Maar daar heeft hij steeds tegen gewaarschuwd. Dat moet je niet doen. En als je bij de Heer Christus hoort, dan hoor je bij de nieuwe bedeling. En dan moet je niet weer terug willen naar die oude bedeling. Dan gaan we verder in vers 11. En wat je daarbij in je achterhoofd moet hebben, is dat hij uitgaat van het beeld van de grote verzoendag. Zoals we dat in hoofdstuk 5 tot en met 10 ook vaak hebben gezien. Als hij naar die oudtestamentische wetten verwijst, is dat vaak in verband met grote verzoendag. Want, wat wordt er dan gezegd in 13 vers 11? Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. En dat is meteen al een beetje een lastige zin, maar hij bedoelt daarmee het bloed dat in het heilige der heiligen werd gebracht door de hoge priester. De dieren die dat bloed, zeg maar, gegeven hadden. Wat er wordt daar dan vervolgens over gezegd? Derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dus wat zegt hij hier? De dieren die geslacht werden op Grote Verzoendag, die werden vervolgens niet gegeten. Denk even aan het woord van eten van net. Die dieren werden niet gegeten. Nee, het bloed werd gebruikt voor het heilige der heiligen. Zeker. Maar het vlees werd niet gegeten. Nee, de dieren werden ze in zijn geheel verbrand. En waar werden ze verbrand? Buiten de legerplaats. En dan verbindt hij in vers 12 daar meteen de nieuwtestamentische les aan. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Dus de oudtestamentische inzetting, namelijk dat die dieren buiten de legerplaats verbrand werden, dat krijgt zijn nieuwtestamentische vervulling in de Heere Jezus die buiten de poort geleden heeft. Ziet u dat? Buiten de legerplaats hoort dus bij buiten de poort. Zoals ook het bloed van dieren staat tegenover zijn eigen bloed. En in het vorige vers ging het over een hoge priester. En in vers 12 gaat het over Jezus. Dus er zijn drie koppelingen kun je leggen. Hè, van de hoge priester naar Jezus. Van dierenbloed naar zijn eigen bloed. En de laatste koppeling tussen vers 11 en 12 is buiten de lege plaats naar buiten de poort. En wat wordt er bedoeld met buiten de poort? Nou, de poort van, namelijk buiten de poort van Jeruzalem natuurlijk. En Jeruzalem was uitgerekend de stad waar nog die offerwetten allemaal gebracht werden. En waar de tempeldienst plaats vond. En nu zegt de apostel hier, Jezus is buiten die stad gebracht. Hij is, ja, buiten de stad. Dat was symbolisch natuurlijk. Hij is daarmee verworpen. Verworpen uit de gemeenschap. Door het Sanhedrin is hij veroordeeld als een godslasteraar. En door het volk is hij verworpen. Hij was, zou je kunnen zeggen, als het ware een outcast. En daarmee vervulde hij die oud-testamentische inzetting, namelijk dat dieren buiten het legerkamp verbrand werden. Zo heeft Christus buiten het legerkamp geleden. En daar gaat hij dan, en dat is dan het volgende vers, een toepassing aan verbinden voor zijn lezers, voor zijn hoorders en daarmee voor ons. 13, vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Dat laat ons, hebben we natuurlijk al een heel aantal keer gezien, hè? Weet u dat nog? Voor dat gedeelte over Christus als hoge priester, 4 vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan, bijvoorbeeld. En in 10 vers 22, na dat hele uitleggende gedeelte over Christus als hoge priester, laat ons toegaan met een waarachtig hart, terwijl wij vrijmoedigheid hebben door het bloed van Jezus, klonk het toen. Hier is het ook een laat ons. En ik zou bijna zeggen, het is wel een schokkende aansporing die hij doet. Want daar moet u niet gering over denken. Laten we proberen te kijken wat er staat. Laat ons tot hem uitgaan. Bij die vorige aansporingen die ik noemde, hoofdstuk 10, hoofdstuk 4, ging het over toegaan. Of over naderen. Maar hier gaat het over uitgaan. Nota bene. Zoals Christus buiten de poort geleden heeft, zo moeten wij uitgaan. Buiten de lege plaats. Maar wel tot hem. Hij is verworpen door de mensen. Hij is buiten de stad gedreven. En wij moeten hem daarin volgen. En dat buiten de lege plaats, daar moet u nog iets bij bedenken. En misschien weet iemand van jullie dat. Als je naar het Oude Testament kijkt, is er een gebeurtenis waar dat buiten de lege plaats een belangrijke rol speelt. Zou iemand dat kunnen noemen?
Ik denk de wegzending van een van de dieren. Ja. Bij de Verzoendag.
Een van de dieren van de Grote Verzoendag. Inderdaad, die werd de woestijn ingestuurd. Ja. Maar goed, daar ging het eigenlijk net ook al over toen die dieren, toen het ging over dat verbranden. Ik bedoel eigenlijk nog iets anders.
Melaatsen,
en dat is natuurlijk ook een teken dat ze niet meer bij de gemeenschap mochten horen. Maar ik bedoel eigenlijk een speciale geschiedenis ook.
Was dat met Mirjam misschien?
Mirjam moest inderdaad buiten het legerkamp, maar ook vanwege melaatsheid. Maar nog een andere gebeurtenis daar in de buurt. Dat was na de zonde met het gouden kalf. Want wat moest Mozes toen doen? Toen moest hij buiten het legerkamp gaan. En daar moest hij een tent oprichten. Dat was de tent der samenkomst. En alleen daar wilde de Heere toen met Mozes spreken. Dus de Heere wilde niet in het legerkamp met Mozes spreken. Hij wilde alleen buiten het legerkamp met Mozes spreken. En buiten het legerkamp heeft daarmee heel erg de lading van dat is de plaats van de verworpenen. Hè? God wilde niet bij zijn, op dat moment niet bij, met zijn volk gemeenschap hebben. En het wonderlijke is natuurlijk dat we nu lezen dat Gods zoon die plaats gegaan is, die weggegaan is, buiten het legerkamp. En wat staat erachter? Zijn smaadheid dragende. En het woord smaadheid hebben we ook al eerder gelezen, toen het ging over Mozes. He? Hij verkoos liever de versmaadheid van Christus te dragen, werd er gezegd. Hier staat dus in dit vers, als je bij de Heer Jezus hoort, en als je hem volgt in het geloof, zoals we eerder die aansporing hadden, het volhouden op de renbaan, de wedloop van het geloof, begin van hoofdstuk 12, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, ja, maar wat werd er toen over hem gezegd, dat hij het kruis gedragen heeft en de schande veracht. En hier zie je, als je hem volgt in het geloof, hoort daar ook bij hem volgen in het dragen van die schande. En hem volgen in het opnemen van je kruis. En ja, het opnemen van je kruis, dat is misschien een uitdrukking die best wel vaak klinkt in de kerk, maar wat betekende dat voor de mensen toen? Het opnemen van een kruis? Nou, het kruis was in gebruik als executiemiddel. Dus als jij je kruis op moest nemen, dat betekende, ik heb mijn leven ervoor over. He, ik hou niet vast aan mijn leven. Het volgen van Jezus betekent uiteindelijk zelfs dat je, als het erop aankomt, je leven ervoor wilt geven. He, dat is de lading van dat volgen van Jezus. En we hebben gezien dat de apostel dat ook tegen deze Hebreeën heeft gezegd. He, ze hadden de beroving van hun goederen met blijdschap aanvaard. En dat het bij sommigen ook met hun leven, of met gevaar voor eigen leven was. Nogmaals, het volgen van hem in geloof betekent ook zijn smaadheid dragen. God die heeft zich laten verwerpen door zijn volk. De Heer Jezus heeft zich buiten de stad laten leiden. En juist zo heeft hij zijn offer gebracht en zijn verlossend werk volbracht. En als je buiten de legerplaats gaat, dat betekent dat je niet meer bij het volk hoort, niet meer bij de gemeenschap hoort. Nou, en dat was voor die Hebreeën natuurlijk heel erg realiteit. Zij hoorden niet meer bij de Joodse gemeenschap, zolang zij aan de Heer Jezus vasthielden en aan het geloof in hem. En het gevaar was natuurlijk, zoals we al vaker gezien hebben, dat ze terug zouden vallen naar die Joodse gemeenschap. Dat ze er weer helemaal bij zouden horen. Dat zou hun verleiding zijn. Maar de apostel zegt hier, laten we tot Christus uitgaan buiten de legerplaats. Zoals Abraham. In hoofdstuk 11 hebben we dat gelezen. Ur der Chaldeeën verliet, niet wetende waar hij komen zou. Hij moest ook al zijn banden doorsnijden. Ja, ga uit uw land, ga uit uw maagschap. En dat is de weg die God met de zijnen gaat. En dat is misschien niet aangenaam, maar het is wel zegenrijk. Vers 14 heeft er nog een aanvulling bij, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En met die blijvende stad wordt natuurlijk weer Jeruzalem bedoeld, en overdrachtelijk denk ik ook de hele Joodse godsdienst. Uiteindelijk zal Jeruzalem vergaan. Maar wij zoeken de toekomende stad. Met andere woorden, wij zijn onderweg. Wij zijn pelgrims. En dat hebben we ook al heel vaak gelezen. He, Abraham die op weg was naar de stad die fundamenten heeft. En zoals de apostel al vaker zijn lezers heeft aangespoord om vol te houden op die pelgrimstocht. Wat je hier in deze tekst ook weer heel erg ziet, is wat ik vorige week heb aangestipt, dat het christenleven bestaat uit een reeds en een nog niet. Hè? Zo wordt het vaak gezegd. Een christen heeft een reeds, een alreeds, een nu al en aan de andere kant een nog niet. Wat is het wat hij al heeft? Nou, wij hebben een altaar, heeft hij in vers 10 gezegd. En waar sluit hij mee af? Hier in vers 14. Maar wij zoeken de toekomende stad. He? Hij mag weten dat hij deelt in het werk van Christus. En dat is een zekerheid. En dat houdt hij ook de gemeente voor. En tegelijk, wij zijn pelgrims. Wij zijn onderweg. Laat ik u nu op dit moment even vragen of er nog vragen zijn van de mensen thuis, voor ik verder ga met vers 15.
Kun je dan zo'n tekst, wat als ze gebruikt, hè, want we hebben hier geen blijvende stad, dus op de toekomende, kun je die op, dan als een apart iets benadrukken?
Even voor de opname, er wordt hier gevraagd of je die tekst als een apart iets kunt benadrukken. En wat bedoel je precies met een apart iets? Een losse tekst bedoel je?
Ja, bijvoorbeeld er op gepreekt wordt, alleen over deze tekst.
Ja, nou, ik denk als je dat zou doen, dat ongetwijfeld, dan zal de context wel meeklinken. Kijk, het gaat natuurlijk over onderweg zijn, pelgrim zijn. En ja. Dat zal ongetwijfeld dan ook wel duidelijk worden, maar het is denk ik het mooiste als je het kunt zetten wel in dat verband, hè, van de Heer Jezus die buiten de stad gekruisigd is, buiten de poort. Ik denk dat je die link er wel bij moet leggen, hè. Dus dat de apostel het hier schrijft in het verband van, ja, Jeruzalem zal ook vergaan. De stad Jeruzalem zal niet blijven, dat is allereerst die blijvende stad niet. Maar je kunt het natuurlijk ook wel breder trekken dat ons alle leven voorbij gaat en dat we in die zin ook geen blijvende stad hebben. Ja, zullen we dan verder gaan naar vers 15? De apostel heeft natuurlijk benadrukt, geen offers meer volgens de oud-testamentische instellingen. He, want het grote offer is gebracht. Betekent dat dan dat wij helemaal geen offers meer brengen? Nou, daar gaat vers 15 eigenlijk op door. Laat ons dan door hem, dus door Christus, altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Onder het Oude Testament was het zo dat een slachtoffer, een dierlijk offer, altijd ook gepaard ging met een dankoffer tegelijk. Dus dat hoorde er vast bij. En dat, daar bouwt de apostel hier eigenlijk op door. Het grote offer is gebracht. Dus wij hoeven geen slachtoffers meer te brengen van dieren. Maar in zekere zin moeten wij tegelijk ook wel weer een offer brengen. En dat is dat dankoffer. En dat wordt hier genoemd een offerande des lofs. Een lofoffer. Een offerande van lofprijzing, kun je ook zeggen. En er wordt meteen uitgelegd wat het dan inhoudt. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Het gaat over het belijden van God met onze lippen. Het eren van God door middel van het uitkomen voor zijn naam. Dus moet er nog geofferd worden onder het Nieuwe Testament? Ja, maar u snapt, geestelijke wijze. He, door het belijden van zijn naam. Zo wordt het hier genoemd. En in vers 16 worden ook nog offers genoemd die wij moeten brengen. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige, komt het, offeranden, heeft God een welbehagen. Dus vers 15 was vooral gericht op de Heere God, het offeren voor hem, dankoffer, door middel van het belijden van zijn naam. Vers 16 is gericht op de naaste, en ook dat wordt een offer genoemd, het goed doen aan de naaste, de weldadigheid en de mededeelzaamheid beoefenen, het helpen van de naaste, het weldoen van de naaste, ook als een geestelijk dankoffer. Vers 17. Daar valt het woord voorgangers. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen. Het woord voorgangers is natuurlijk ook al gevallen in 13 vers 7. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben. Toen ging het heel duidelijk over voorgangers die inmiddels overleden zijn. Nu gaat het over voorgangers die nog in leven zijn en aan wie zij onderdanigheid moeten bewijzen. Het woordje gehoorzaam kun je hier ook vertalen met vertrouwen schenken. Dus schenk uw voorgangers vertrouwen en vervolgens zijt hun onderdanig. Als motivatie wordt er gegeven, want zij waken voor uw zielen. En het woord voor waken, dat mag hier ook wel heel letterlijk vertalen. Wakker zijn, wakker liggen zou ik bijna zeggen. De opzieners, de voorgangers, die misschien wel eens een nachtje wakker liggen vanwege alles wat hen bezighoudt en zeker ook in de gemeente. Als die rekenschap geven zullen, vanuit het besef dus dat zij verantwoording ook weer moeten afleggen van hun leiderschap. En dan zie je dat het eigenlijk weer heen wijst naar de toekomst, naar de dag dat Christus terugkeert en ook de voorgangers rekenschap moeten geven, de opzieners. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Nou, dat zal duidelijk zijn. Voor de opzieners, voor de voorgangers, is het een reden tot vreugde als de gemeenteleden hen lief hebben en hen onderdanig zijn en gehoorzaam zijn. En bedenk ook weer dat dit staat in het verband van die mogelijke afval van het geloof waartegen de apostel voortdurend moet waarschuwen. En zullen die voorgangers daar ook geen zorgen over gehad hebben? Ik denk het wel. Ik wil graag nog kort de versen 18 en 19 doen en dan afronden. Vers 18. Bid voor ons. En wie die ons zijn? In vers 19 ziet u staan, ik bid u. Dus dan gaat hij over op het enkelvoud. Dus het kan zijn dat in vers 18 dat het ons, wat wij noemen een majesteitsmeervoud is. Hè? Je zegt ons, maar je bedoelt gewoon ik. Of mij. Maar het kan ook zijn dat hij echt meerdere mensen bedoelt. En dat zou dan kunnen zijn dat hij daarmee al vooruit wijst naar bijvoorbeeld 13 vers 24. Waar hij zegt, uw groeten die van Italië zijn. Dus dat hij de groeten overbrengt van degenen die met hem, in dat geval, in Italië zijn. Hoe dan ook, hij zegt, bid voor ons, want we vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben, als die in alles eerlijk willen wandelen. En dat woordje wandelen betekent hier zoveel als levenswandel. Dus dat zij zich in alles eerlijk willen gedragen. En dat ziet natuurlijk op het leven van de heiligmaking. Dat woordje goede consciëntie, goed geweten, dat is natuurlijk ook al wel vaak gevallen in de Hebreeënbrief. En je kunt natuurlijk zeggen van, ja, goed geweten, dat is dat je niet al te veel op je kerfstok hebt. Maar ik denk dat je in het licht van de Hebreeënbrief toch moet zeggen dat er wel iets diepers mee bedoeld wordt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 9 vers 14 stond, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstrappelijk opgeofferd heeft, uw geweten. Daar heb je het reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus goede consciëntie, ziende in het geheel van de Hebreeënbrief, zou ik toch willen verbinden met dat de apostel hier uitspreekt dat ook hij en degenen die bij hem zijn, delen in dat werk van Christus en in het grote offer van Christus. En waar het zo vaak in deze brief over ging. En denk ook aan die aansporing uit 10 vers 22. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En ook daar ziet het op het werk van Christus. Vers 19 tenslotte. Ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. En daarmee zien we dat deze apostel de gemeente kent en naar verlangt dat hij is er blijkbaar nu niet, naar verlangt dat hij daar weer terug zal keren. Nou, dat lezen we natuurlijk een aantal keer ook over Paulus, dat hij dergelijke dingen schrijft. Dus dit is dan weer een van de argumenten die van mensen die aanvoeren dat Paulus wel de schrijver van deze brief is. Nou, zelf heb ik gezegd, van gezien de hele brief en de schrijfstijl, denk ik persoonlijk dat dat niet zo is. Maar goed, dat is ook weer niet zo belangrijk. Ik wil het hier eigenlijk voor vandaag bij laten en dan de volgende keer met u de zegen wensen, de zegen goed aan het eind langslopen en ook nog een korte terugblik geven over het geheel van de brief, zodat we de hoofdlijn nog één keer zien en dan daarmee afronden.